Filippenzen 1, waar ik deze keer lees vanaf vers 9. Waar de apostel schrijft: en dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover. En wij moeten de draad opnemen in vers 9, waar de apostel aansluit bij zijn woorden in vers 3, 4 en 5. Woorden namelijk waarbij hij uitdrukte zijn verbondenheid niet alleen met de Filippenzen, maar ook in het bijzonder dat hij hen gedenkt in zijn gebeden en dat hij te allen tijd gebed doet voor allen met blijdschap. Want zo staat het in vers 3 en 4 dan in het bijzonder. En hier komt hij op dat gebed terug. Want hij zegt in vers 9, dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Het gebed van de apostel is dus gericht op de toename van de liefde onder of in de Korintiërs. Daarna licht hij het ook toe en zegt dat het gaat om liefde die meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelen. Wat het me wezen mag, denk ik altijd bij het snelle lezen. Want ik denk dat niemand begrijpt wat er nou precies staat. Zo in één keer. In erkentenis en alle gevoelen. En daarna opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Wat het me wezen mag, zeg ik ook nu. Maar het hangt allemaal samen met die liefde die zou toenemen. Want dat is waar het hem in de eerste plaats om gaat. Het bevestigt wat ik dikwijls zeg over liefde, wanneer het in de Bijbel genoemd wordt. Zeker waar het gaat om dat Griekse woord agape. Het is langzamerhand in het Nederlands zelfs bekend geworden, dus je kunt het rustig zeggen. Agape, agape. Ja. Ja. Een beetje een raar woord. Maar dat doet er nou weinig toe. Het is trouwens eigenlijk rechtstreeks afgeleid van het Hebreeuws. Maar goed, daar gaat het verder niet om. Er is dikwijls nogal wat te doen over dat woord, over het begrip liefde, over agape. Sommigen menen zelfs dat het een woord is wat je niet eens naar het Nederlands kunt vertalen, omdat wij er geen woord voor zouden hebben. Wel eens een misverstand. Gewoon liefde, dat is wat het is. Maar het bijzondere van het begrip liefde is, en dat is niet, geldt niet alleen voor het Grieks of voor de Bijbel, maar ook gewoon in het Nederlands eigenlijk, gaat om het begrip als zodanig. Het bijzondere van het begrip liefde is dat het niet zozeer gaat om een gemoedsgesteldheid, wat misschien het makkelijkste te vergelijken is met verliefdheid, een gevoelen slechts. Het gaat niet om gevoelens, althans niet slechts om gevoelens, maar het gaat om zeer concrete en zeer praktische zaken. Want liefde in de Bijbel, en ook het werkwoord uiteraard, liefhebben, heeft zeer praktische toepassing, want het gaat om het praktiseren van de liefde. Het praktiseren van gemeenschap. Maar stel u er niks verkeerds bij voor, ik bedoel gewoon te zeggen dat het gaat om dienst. Want wanneer men iemand lief heeft, zal men die iemand dienen. Dat is het hele verhaal. En God lief hebben, zal men immers doen, niet alleen met het hart, maar met het hele verstand. Je zou er je hoofd bij gebruiken. En zelfs met de geheel uw ziel, ik ontleen de termen maar aan de wet voor het gemak, hè? Alleen ter illustratie van het begrip, met geheel uw ziel, maar uw ziel is inderdaad gewoon het praktische leven. Men zou lief hebben gewoon door praktische dienst, daar komt het op neer. En dat is ook de achtergrond van het begrip gemeenschap, wat in hoge mate synoniem is met liefde natuurlijk, want liefde is nou eenmaal het praktiseren van dan wel de neiging tot gemeenschap, tot eenheid. Maar gemeenschap oefenen is ook gewoon een kwestie van dienen. Elkaar dienen in elk opzicht. Het is een volstrekt praktische zaak. Daarom is het ook helemaal niet zo vreemd dat de begrip liefde hier aan het begin van deze Filippense brief zo'n belangrijke rol speelt. Want het is eigenlijk een sleutelwoord in deze inleiding. In ieder geval hier in dit eerste hoofdstuk. Want waar de brief uiteindelijk over spreekt, wat de werkelijke inhoud van de brief is, dat wij als kinderen Gods weliswaar een hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Nou, de term is uit Hebreeën 3, maar hier staat dan, we hebben een roeping die van boven is, roeping Gods die van boven is. En dat is in 3 vers 14, dat is dan de term. Ons wacht namelijk een erfenis in de hemel, of hoe het maar heten mag, loon, of misschien moet ik zeggen kroon, zo de term die trouwens in deze brief daarvoor gebruikt wordt. Maar de gedachte is dat men dat alleen zou ontvangen, of bereiken zo u wilt, via praktische dienst. Dat is de strekking van de brief, namelijk, wij zijn kinderen Gods, wij verschillen dus als kinderen ook inderdaad in niks van een dienstknecht, om maar weer eens een Bijbelse illustratie of commentaar te geven op het begrip als zodanig. Wij zijn dus dienstknechten en wij zouden God dienen, maar daarmee ook elkaar dienen. We hebben een dienende functie, want onze heersende functie die ligt pas in de toekomst en ze zijn bovendien omgekeerd met elkaar evenredig. Om het wiskundig te zeggen, namelijk wij zouden hier dienen en naar de mate dat we hier hebben leren dienen, zullen wij ook delen in de heerschappij van Christus. En voor de Heer Jezus Christus gold trouwens precies hetzelfde. Hij deed hier op aarde een dienstwerk. Hij was de knecht, de dienstknecht des Heren, met de term uit Jesaja dan maar, voor de gelegenheid enzovoort. En als resultaat daarvan is hij gezet op de allerhoogste troon. Dat staat trouwens ook gewoon in deze brief, maar dat is het volgende hoofdstuk. Hij is uitermate vernederd geworden en daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd. En het wordt als voorbeeld, het wordt een voorbeeld gesteld aan ieder van ons. Dat wil zeggen aan de gemeente in het algemeen. Maar je zou dat, laat ik het anders zeggen, de apostel noemt het niet meteen, hij noemt niet meteen dienen, hij noemt de begrip liefde. Het gaat om liefde, namelijk om praktische dienst, praktische liefde. Een liefde die dus heel het leven beheerst, niet slechts de gevoelens of het hart of hoe je zoiets dan maar noemen moet, weet ik nooit helemaal zeker, maar het beheerst helemaal het praktische leven van alle dag. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig. Aan de uitdrukking merk je meteen dat het Paulus is die het schrijft. Want Paulus is een meester in de vergrotende overtreffendste trap of zoiets. Hè? Meer en meer overvloedig. Overvloedig is al veel, meer overvloedig is erg veel en meer overvloedig is super, zal ik maar zeggen. Ja, het is net zoiets als de uitnemende rijkdom zijn er genade. Rijkdom is al uitnemend rijkdom, is verbazend veel. Waarmee hij overvloedig is geweest over ons, meer kan dus niet. Het is het alleruiterste en dat vinden wij hier dus ook. Dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. En hoe dat dan gebeurt, of eventueel wat daar de uitdrukking van is, hoe het uitwerkt, wordt in de volgende verzen gezegd. En als u mij vraagt, zou ik moeten zeggen hoe het uitwerkt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de vrucht van de liefde niet alleen maar vrucht is van liefde, want het punt is dat die vrucht die liefde ook weer doet toenemen. Er zit een wisselwerking tussen. Daarom heet zoiets ook dikwijls oefenen. Dat wil zeggen, wanneer men het praktiseert, raakt men erin getraind. Naarmate men harder traint, zal ik maar zeggen, is men ook inderdaad tot steeds meer in staat. Omdat de bron, laat ik zeggen, de spieren, we oefenen de spieren. Men kan steeds meer tillen, zal ik maar zeggen, om de eenvoudige reden. Dat die spierkracht toeneemt, door oefening enzovoorts. En zo is met liefde ook. Liefde kan toenemen, maar dat gebeurt alleen wanneer men die praktiseert. Praktiseert men die niet, dan neemt dat af. Ja, dan neemt het af. Wat men namelijk niet gebruikt, verliest zijn kracht. Dat is met spieren ook zo. De mensen die hebben één goed been en het andere deugt helemaal niet. Zij zitten in één rolstoel, maar het goede been deugt daarna gewoonlijk ook niet meer. Omdat het namelijk niet gebruikt wordt. Enzovoorts. En het kan zelfs gebeuren in zulke gevallen dat zelfs het totale spierweefsel helemaal verdwijnt. Niet alleen dat het steeds zwakker wordt omdat het niet gebruikt wordt, het verdwijnt zelfs helemaal. Dat gebeurt. Nou goed, dat is mijn afdeling niet, dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar misschien is het voor ons wat makkelijker herkenbaar. Ik hoop het niet, maar misschien is het wat makkelijker herkenbaar als ik zeg dat als de liefde niet gepraktiseerd wordt en als liefde niet uitwerkt in praktische dienst, blijft er van de liefde niks over. Dus mocht u nou toevallig de vraag hebben, hoe houdt die liefde in stand en neemt het toe? Wel praktisch dienen. En als dat niet werkt, dat kan door omstandigheden, het zou kunnen in menselijke relaties in elk geval, ja, dan werkt er niks. Je kunt rustig opgeven dan. Maar naar de Heer, kijk, naar de Heer leven wij een andere relatie. Uiteraard, aan hem zal het niet liggen, is de gedachte. God bevestigde in de tijd zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En tegenwoordig bewijst hij zijn liefde aan ons dat hij getrouw is. En inderdaad zich voor de gemeente heeft overgegeven. Ik citeer maar een beetje uit Efeze 5 of zo, voor het gemak. Dus aan hem ligt het niet. En als het met onze liefde voor de Heer slecht gesteld is, komt dat gewoon omdat we in de praktijk de Heer niet dienen. En bij de Heer dienen moet u niet meteen denken dat u de straat op moet om traktaatjes, of heet die dingen nog zo eigenlijk, om deur aan deur of zoiets de evangelie te gaan vertellen of zo. De Heer dienen zouden wij doen in alles wat wij doen. Al wat wij doen, zouden wij doen Goden en niet de mensen enzovoorts. Dat wil zeggen dat heel ons leven, in alles wat wij doen, ons bewust zouden zijn van onze relatie met de Heer. En van daaruit inderdaad de dingen doen als voor hem. Opdat we ook door hem zouden beloond worden in de toekomst. En als het er voor ons zo niet uitziet, als we zo niet wandelen, zo niet door het leven gaan, ja, dan zal het wel zo wezen, ja, dat er slecht gesteld is met onze liefde voor de Heer. Alleen daar liggen velen niet meteen wakker van. Ja, sommigen wel. Maar dan is het net zo slecht gesteld met onze liefde voor onze broeders en zusters. En het een gaat niet zonder het andere, heb ik eens nagevraagd aan Johannes. Hoe weten wij dat wij de Heer lief hebben? als we de broeders lief hebben. Er staat daar gewoon. Nou goed, die brief hoeven we niet te bespreken, maar het gaat erom dat we even een idee zouden hebben van wat dat is, liefde. En hoe liefde zou toenemen. Het wil niet zeggen dat de emotie toeneemt, er is niks tegen trouwens. Maar als het niet anders is dan dat, ja, dan stelt het echt niks voor, moet ik u teleurstellen, stelt het niks voor. Waar het om gaat, is de praktische uitwerking daarvan. En daar gaat de brief dus ook over vervolgens. Of moet ik meteen al nu citeren? Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werk beide het willen en het werken doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, enzovoorts. Dat is hoofdstuk 2, nadat het voorbeeld van de Heer Jezus zelf gegeven is. Het gaat inderdaad om werk. En dat is heus niet een lelijk woord, integendeel. Maar het heet liefdewerk, met een ouderwets woord. Het is een werk wat gedaan wordt omdat de liefde van Christus ons dringt. Dat is 2 Korinthe 5 waar de apostel Paulus dat zegt. Het is trouwens leuk, maar mag ik even met u opzoeken, hè? 2 Korinthe 5. Want het is wel een aardige eigenlijk. Waarin het eerste deel van het hoofdstuk, tot en met vers 10 dan, gesproken wordt over wat natuurlijk heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want de uitdrukking is zelfs aan dat vers ontleend. 2 Korinthe 5 vers 10. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen, ieder voor zich dus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Sluit aan bij de Filippense brief. Het gaat om loon of vergelding des loons, of erfenis die wij van de Heer zouden ontvangen, op grond van praktische dienst, en dus als resultaat van de liefde die in ons werkt. Maar Paulus zegt dan, nadat hij dat uiteengezet heeft in vers 11... wij dan, wetende de schrik des Heren, of gewoon wetende de vrezen, want dat is wat het is, de vrezen des Heren, slaat gewoon terug op de voorgaande verzen, namelijk, men zal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Wel, dat dan wetende, wij dan, dat wetende, bewegen de mensen tot het geloof. En het aardige is, en dat is waarom ik het opzoek, is dat hij zegt, wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat was nou eenmaal Paulus' speciale bediening, in elk geval. Dat is het belangrijkste deel of kenmerk van zijn loopbaan. Maar hij zegt, wij doen dat omdat wij die schrik des Heren weten. Namelijk omdat wij weten dat we alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daarna zegt hij in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. En hij heeft het nog over precies hetzelfde, namelijk over zijn eigen bediening, die hij, laten we zeggen, tot voorbeeld stelt voor de Korintiërs. Maar hij geeft twee motieven, twee redenen waarom men de Heer zou dienen. De een is, omdat wij weten de schrik des Heren, omdat wij dus weten dat we alle voor de rechterstoel van Christus moeten geopenbaard worden, er valt wat mee te verdienen. Ik zou de gemiddelde Nederlander toch redelijk moeten aanspreken, dacht ik. Maar vooruit. Maar we zouden loon voor ontvangen, dat is niet een vies woord. Voor de Heer Jezus gold hetzelfde. Hij liep zijn loopbaan vanwege de vreugde, of om de vreugde staat er, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, enzovoorts. Een gedachte trouwens die we vele plaatsen in de Bijbel herhaald vinden, niet alleen in Hebreeën 12 vers 2... We zouden inderdaad dat voorbeeld volgen. Of zoals het in het Johannesevangelie in het bijzonder uiteengezet wordt, hij liep zijn loopbaan vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Daar zag hij naar uit, daar sprak hij ook regelmatig over, enzovoort. En wij zouden dat dus ook doen op dezelfde wijze. Zin op de vergelding des loons. Bovendien hebben we het voorbeeld van al die zogeheten geloofshelden, ik vind het een aardige term, gebruik hem dus ook maar, de zogeheten geloofshelden, de galerij noemt men het zelfs, de galerij van geloofshelden in Hebreeën 11. En daar staat bij gelegenheid en bij herhaling bij waarom zij hun loopbaan liepen. Namelijk, zij zagen op de vergelding des loons. Of ze zagen op de heerlijkheid van Christus. Of zij verwachten een betere opstanding. Of hoe het dan allemaal maar genoemd mag worden. Dat staat er vele malen. Dat is een goed motief. Want dan strekken wij ons uit naar de toekomst. Dat is een zeer goed motief. Ik zeg altijd, niet ons verleden zou bepalend zijn voor ons leven van vandaag. Maar onze toekomst zou bepalend zijn voor het leven van vandaag. En bij ons als kinderen gods kan dat, omdat wij die toekomst kennen. Althans, in essentie. En dat is meer dan voldoende in de praktijk. Daar kan dus, wij strekken ons uit naar de toekomst. En in hoofdstuk, wat is het, 3? Staat dat ook inderdaad? Ja, dat is hoofdstuk 3 van Filippenzen. Eén ding doe ik, vergeten hetgeen achter is. En uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Enzovoorts. En dan naar de prijs die men zou ontvangen. De prijs der roeping Gods die van boven is. Wij zullen het daar nog over hebben. Maar de aardigheid is dat de apostel hier in 2 Korinthe 5 in de eerste plaats noemt. Wij dan weten de schrik des Heren. Het is natuurlijk vanaf de negatieve kant benaderd in dit geval. Maar als voorbeeld voor de Korintiërs. Maar het gaat dus om die rechterstoel. Maar uiteindelijk, aan het eind van dat stukje zegt hij vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. En dat is een motivering van binnenuit. En u weet wat een motivering is, hè? Een motivering zet de dingen in beweging. Want motief is beweging, heb ik eens nagevraagd bij de spoorwegen. Nou ja, bij het spoorwegmuseum, laat me zeggen. De locomotief. Het ding wat zichzelf in beweging zet. Want motief is een beweging. En een motief om dingen te doen is dus een apparaat wat ons in gang zet. Wat de trein van ons leven, van ons denken en handelen in beweging zet. Hè? En een motief, dat is het woord. Hè? Een drangreden. Dat is het echte Nederlandse woord, want motief is eigenlijk niet Nederlands. Hè? Maar het woord drangreden, dat is sinds de Eerste Wereldoorlog niet meer in gebruik om een of andere reden. Hè? Nou goed. Maar het gaat erom dat die liefde in ons is. En die liefde die in ons is, die werkt dat uit gewoon. En sommigen vinden dat een wat deftiger motief. Vinden dat een hoogstaander motief. Wij doen het uit liefde voor de Heer. En eerlijk gezegd, misschien is dat wel zo. Maar voor mezelf heb ik er niet zoveel aan. Want als ik mezelf afvraag, waarom doe ik het allemaal? En ik zeg dan, nou, dat doe ik uit liefde voor de Heer. Dan zou ik daarna moeten vragen, zo jongen, is het zo goed gesteld met je liefde voor de Heer? En dan denk ik, nee, toch maar niet. Laat ik dat dan maar niet zeggen. Maar ik weet wel zeker dit andere motief, namelijk de heerlijkheid die ons voorgesteld is. Dat is een concrete zaak. En in de praktijk is het natuurlijk beide. Natuurlijk is het de liefde van Christus die ons dringt. Maar niet tenminste ook een bijbelse gedachte dat we daarbij onze hoop zouden stellen op wat de Heer ons in de toekomst geven zal aan heerlijkheid. Het zijn die beide dingen. Dus een liefde van Christus die als het ware dingen in beweging zet. En de beweging is uiteindelijk gericht op de heerlijkheid die ons is voorgesteld. En dat is ook precies wat in de Filippense brief naar voren wordt gebracht. Namelijk, wij zouden de gezindheid van Christus hebben. Het gevoelen, zo heet het officieel, in Filippense 2, vers 5. Maar het zou wel degelijk gericht zijn op de prijs der roeping Gods die van boven is. En dat lijkt me voldoende genoeg. Nou goed, nou terug naar Filippenzen 1. De gedachte blijft dus dat het hele leven en daarmee de dienst. Maar de praktische wandel van de gelovigen bepaald wordt of gekenmerkt wordt door liefde. In de praktische zin van het woord. En dus door dienst aan degene die we lief hebben. En het is in de eerste plaats de Heer zelf. En in de tweede plaats degene die... Die ook kinderen God zijn, zal ik maar zeggen. Die ook het leven van Christus in zich hebben. De broeders, zegt Johannes dan gewoon. En daarna noemt Paulus hier de verschillende aspecten daarvan, als ik het maar zo mag zeggen. Want in de eerste plaats staat er dat die liefde zou toenemen. Of zou over meer en meer overvloedig zou worden. Toenemen dus, om het zwakker te zeggen. In erkentenis en alle gevoelen. En erkentenis, ja, ik wil niet meteen zeggen dat het niet goed vertaald is, maar wij begrijpen daar zo niks van. De gedachte is namelijk dat er gewoon staat kennis, gnosis, kennis. Dus de liefde zou meer en meer overvloedig worden in kennis. Er staat alleen nog een voorzetsel voor dat woord kennis. En de vertalers hebben toen gedacht, nou dan maken we maar een variant op het woord kennis. En toen werd het erkentenis. Maar erkentenis heeft net zo goed met kennis te maken. Hè? Daar komt het vandaan. En dat er ervoor, ja. Wie weet wat het betekent, mag het zeggen. Wat betekent er? Erkentenis. Het is gewoon kennis. En het voorzetsel ervoor. Ik weet dat er heel wat omgeroerd wordt. In de voorzetsels in de Bijbel en dan meestal Griekse voorzetsels, want die kunnen wij met Nederlandse woordenboeken niet controleren. Maar ik moet u zeggen dat voorzetsels over het algemeen heel weinig betekenen. En in het Grieks al helemaal is het een hoogst twijfelachtige zaak. En daarna zeg ik dat die voorzetsels in het Grieks ook dikwijls gebruikt worden om een bepaald woord te versterken. En dat is wat hier ook gebeurt, want het woord is gnosis, kennis. En epi staat er dan voor, dan wordt het epignosis, maar het betekent gewoon diepere kennis. Kennis van een hogere gehalte enzovoorts. Dezelfde verschijnselen komen we trouwens later in deze brief ook tegen. Want je hebt opstanding, je hebt uitopstanding en je hebt uitopstanding uit. En wat het uit betekent, nou niet zoveel meer. Het beklemtoont alleen de gedachte van het is een opstanding van tussenuit. En één keer uit is dan voldoende en twee keer uit legt daar grote nadruk op. Er is niks moeilijks aan. Nou goed, zo ook hier. Erkentenis is gewoon kennis. In het algemeen, moet ik u zeggen. Daarnaast hebben wij dat woord alle gevoelen. Maar gevoelen heeft net zo goed de betekenis van kennis en wordt soms ook gewoon zo vertaald. Het verschil zou ik hier moeten noemen, omdat de woorden nou eenmaal naast elkaar staan. Maar begrijp je me goed, het gaat in de eerste plaats niet om het verschil. Het gaat in de eerste plaats om de overeenkomst. Kennis en gevoelen. Dat is in hoge mate een synonieme, ja. Dat wil zeggen, dat is net zoiets als vreugde en blijdschap.
Is het niet geest en ziel hebben gekoppeld?
Ja, ik ga er zo dieper op in. Maar in de eerste plaats, ik wil niet de indruk wekken dat het zulke verschillende begrippen zijn die hier genoemd worden. Ik wil eerst vaststellen dat het eigenlijk gaat om hetzelfde. Maar ik leg het zo wel verder uit. Maar u weet dat een begrip als vreugde en blijdschap, ja, dat is een synoniem, ja. Tweemaal hetzelfde. Er is geen verschil tussen vreugde en blijdschap. Wie het weet mag het zeggen. En de ellende is dan dat heel dikwijls komt men met Grieks aanzetten en zegt dan, er staan er ook twee woorden voor hetzelfde, en zegt dan ja, het ene woord is dit en het andere woord is dat. Want dan willen we graag het verschil tussen die beiden weten. Nou, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het gewoon zo niet werkt en dat verschil in het Nederlands ook ondenkbaar is. Je kunt gewoon twee volstrekt synonieme woorden hebben waar totaal geen verschil in betekenis in zit enzovoorts. En je kunt ze naast elkaar gebruiken. Je kunt ze alleen niet bij elkaar optellen. Ze versterken elkaar. Vreugde en blijdschap. En zo zijn er nog leed en droefenis. Dat schiet me nog net een tijdje binnen. De tegenovergestelde. Nou goed. Dat is hier eigenlijk ook zo, want ik blijf volhouden dat in wezen beide woorden gewoon kennis betekenen. Maar waar het gaat om het verschil, en verschil is hier wel, dat is lang niet altijd zo, maar hier wel. De gedachte bij gnosis is namelijk aan theoretische kennis, dingen weten, dus theoretische kennis, meer. Begrijp je me goed? Als u later het woord gnosis tegenkomt, dan moet u niet zeggen dat ik gezegd heb dat het theoretische kennis is. Want dat is niet zo, het is gewoon kennis. Maar het is meer theoretisch dan het woord wat hier vertaald is met gevoelen. Gevoelen namelijk staat net zo goed voor kennis, maar nu meer in de praktische zin. En kennis namelijk die men uit ervaring opdoet. Heb je dat, dat is toch niet zo moeilijk? Gnosis is kennis die men gewoon kan leren. Uit boeken, of uit redeneren, of uit luisteren, uit woord in elk geval. En woord is niet alleen woord, maar woord, logos, is net zo goed redeneren, formuleren, zelfs formules samenstellen. Zo, dat kan het allemaal zijn. Filosoferen dus, komt een eind in de buurt. Dat is gnosis. Dat wil zeggen, is kennis die men heeft, eventueel inzicht. Vooral door het epi ervoor wordt het diepe kennis, inzicht, maar theoretisch. Alleen het woord gevoelen heeft ook de betekenis van kennis, maar dan in de praktische zin. Wij hebben trouwens in het Nederlands ook twee woorden die bijna gelijk klinken en die dikwijls ook volkomen door elkaar gehaald worden, maar die precies hetzelfde verschil uitdrukken. Gnosis zou namelijk ligt het dichtst bij ons woord kennen. En het gevoelen ligt dichter bij ons woord kunnen. Want kennen is een, dan een, meer theoretisch als je ze naast elkaar zet. Niet als je ze één voor één neemt, dan wordt het anders. Maar als je ze naast elkaar zet, zoals hier, dan is kennen meer een theoretisch weten. En kunnen is een praktisch weten. Iets kunnen doen. Iets kunnen tot stand brengen enzovoort. En dus moet men dan de know-how hebben, of beter, de ervaring hebben om iets te kunnen. En dat is waar het om gaat. Het ene is kennen doordat men het bestudeerd heeft. Ander is kennen omdat men ervaring heeft opgedaan. Maar samen, als je bij elkaar zet, dat betekent gewoon kennis. En om op de opmerking van broeder Vos in te gaan, het ene, kennen, gnosis, heeft inderdaad meer van doen met de geest. En het andere, het woord gevoelen, heeft meer van doen met wat men de ziel zou noemen. Ik zou het alleen zelf nooit naar voren gehaald hebben zo, om de eenvoudige reden dat er al zoveel problemen bestaan rond de betekenis van deze beide woorden, geest en ziel. Aan de andere kant, misschien is het juist de gelegenheid om het naar voren te brengen, om het te leren begrijpen. Kijk, de kennis die mijn kat heeft, zou ik maar zeggen, die is alleen uit ervaring. Uit gewoonte. En bepaalde dingen geleerd uit ervaring. Als het beest wat doet wat hij mag, dan krijgt een map. Een slecht voorbeeld natuurlijk, maar hè? Met de kattenmapper. Ja, dat is de enige manier om zo'n beest op te voeden, dat werkt wel. Maar inzicht, helemaal niet. Maar het beest kan van alles. En dat is een slecht voorbeeld, want ik had beter een circusdier kunnen aanhalen. Zal ik maar een circus tijger. En het beest heeft helemaal geen inzicht, maar heeft ervaring opgedaan. Die ervaring die is in de beest gepompt. En zo is dat dan eenmaal. En zo ken ik ook vakmensen die een ambacht kennen, die heel goed hun vak kennen, maar geen flauw idee hebben waarom het moet zoals ze het doen. Ze hebben het zo geleerd, ze weten uit ervaring dat het werkt, maar waarom het werkt, wat er de theoretische achtergrond van is, geen idee. Nou goed, ik hoop dat ik dat duidelijk genoeg gezegd heb nu. Waar het om gaat, is dat die liefde uit vers 9 ontwikkeld kan worden, kan groeien, het zou moeten, hij moet namelijk toenemen, maar de toename van de liefde gaat gepaard met toename van kennis, want zo staat het er, dat uw liefde meer en meer overvloedig worden in, dat wil zeggen samen met, dat moet ook wel, want het gaat niet zonder, want liefde is een praktische zaak. En dus gaat het samen met kennis, beter misschien te vertalen met inzicht, maar ja, dan denken wij weer niet aan kennis, dus vooruit maar. Maar dat is wat het is. Diepere theoretische kennis en alle gevoelens. Dat wil zeggen ook praktische kennis. Dat wil zeggen praktische ervaring. Want ik zeg altijd, theoretische kennis is heel leuk. Maar als je er niks mee kunt in de praktijk, is het volkomen onzin. Is het volkomen waardeloos. Dat meen ik echt. Dat heb ik eens nagevraagd aan de neef. Zeg, wat moet je nou met die kennis? Wat kun je er nou mee? Toen zei hij, nou, je kunt erin lesgeven. Maar ja, waarmee maar aangetoond is wat ik nu net zeg. Dan heb je die kennis en je geeft het weer door en je wordt ervoor betaald. Ja, dat, leuk, maar wat dient het nou allemaal toe? Ja, dikwijls tot niets. Tenzij het praktisch toegepast kan worden en daar gaat het om. En in de praktijk zal het zo blijken te zijn. Niet alleen de theoretische kennis niks betekent, maar dikwijls ook niet ver ontwikkeld kan worden wanneer het niet gepaard gaat met praktijk. En dat is het probleem van de zogenaamde studeerkamergeleerden. Ze kunnen van alles uitdenken, maar het wordt in de praktijk nooit getoetst. En helaas gebeurt dat met de Bijbel ook. Men denkt van alles uit, men redeneert van alles over de Bijbel enzovoorts. Maar in de praktijk wordt het nooit toegepast. In de praktijk komt er ook niks van terecht. Maar daar is men ook niet in geïnteresseerd. En daar gaat het om. Die twee dingen horen bij elkaar. Theorie heb je niks aan als er geen praktijk is. En praktijk zonder enige theoretische kennis. Ja, maakt de mens ook tot een soort machine. Zal ik maar zeggen. Het hoort samen te gaan. En in het bijzonder is dit hier de beschrijving. Laat ik zo zeggen. Natuurlijk, dit soort beginselen gelden in de oude schepping net zo goed. Dit is ook een schepping gods. Maar in het bijzonder worden ze hier genoemd in verband met het leven van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen van kinderen gods. Liefde voor de Heer en voor de broeders. En we kunnen niet ontkennen dat die er zou moeten zijn, omdat het zo vaak in de schrift staat. Maar die wordt alleen ontwikkeld wanneer er sprake is van ontwikkeling van kennis. De theoretische kennis, maar ik bedoel inzicht. Men zou namelijk inzicht moeten krijgen, kennis krijgen van het werk gods. In de praktijk, maar ik bedoel te zeggen, die kennis en dat inzicht is in de praktijk dus gewoon kennis van de Bijbel. Simpel, dat is theoretische kennis overigens nog, hoor. Kennis van de schrift. En dan bedoel ik niet waar welke tekst staat, en dat je zoveel mogelijk teksten uit je hoofd kunt opzeggen en ze dan liefst nog weten te vinden ook. En zo, dat hoeft helemaal niet, want we hebben hier een gedrukte Bijbel. En als je een tekst niet weet te vinden, geeft ook niks, want daar hebben we altijd nog een trommeljus voor. Een concordantie, zeg ik dan maar. Er zijn de boeken die je daarbij helpen op treffen, want je vindt het toch wel. Dat is het punt niet. Het gaat erom dat wij inzicht zouden hebben. Diepere kennis, epignosis. Kennis zouden hebben van de samenhang van de schrift enzovoorts. Weten hoe de dingen in elkaar passen en dat het inderdaad niet gaat om losse Bijbelboeken. Laat staan om losse woorden in de Bijbel, maar dat het gaat om heel de schrift. Daar zouden we inzicht in krijgen, maar dat is nog maar zeer eenzijdig. Want de andere kant van het verhaal is dat we inderdaad ook uit wat wij uit de schrift leren in de praktijk leven. Dat we daar ervaring in opdoen. Daarna, ja, alles wat ik er nou meer van zeg, loop ik gewoon op de dingen vooruit. Dat is misschien niet zo verstandig. Maar als we nou vaststellen dat het de bedoeling is dat wij Christus leren kennen. Dat staat in hoofdstuk 3 in elk geval uitgebreid. En veel andere Bijbelboeken natuurlijk ook. Wij zouden de Heer Jezus Christus leren kennen. Dat gaat heus veel verder dan dat wij uit de Bijbel leren wie hij was, hoe hij heette, wat hij allemaal gedaan heeft en in welke volgorde enzovoorts. Dat heeft allemaal niet zo geweldig veel zin, hoor. Begrijp je me goed? Het is wel noodzakelijk om hem te leren kennen uit de schriften. We moeten weten wie hij is. Iemand die we helemaal niet kennen, waar we helemaal niks over weten, ja, kunnen wij onmogelijk lief hebben, uiteraard. Maar het is één ding om hem uit de schrift te leren kennen. Het andere is dat we in de praktijk van ons leven hem zouden leren kennen op een heel eenvoudige manier. Namelijk, wij zouden dezelfde ervaringen opdoen als hij. Zo leer je de Heer kennen. En je kunt dus de Heer leren kennen zelfs met betrekkelijk weinig bijbelkennis. Dat is maar goed ook. Want er zijn er natuurlijk die inderdaad maar weinig bijbelkennis hebben en ze kunnen het niet eens helpen. Al was het maar omdat ze niet eens een bijbel hebben. Toch? Dat kan. Of anderszins, laten we zeggen, gebrekkig zijn. Gehandicapt, maar dat is hetzelfde. Dat kan toch allemaal. Maar ook dan kan men de Heer leren kennen, simpelweg doordat men dezelfde ervaringen opdoet als hij. Bijvoorbeeld, doordat ook ons blijkt dat men niet geïnteresseerd is in de schriften. Dat de mens in het algemeen meer geïnteresseerd is in eigen traditie dan in wat het woord van God zegt. En bijvoorbeeld doordat wanneer wij de waarheid kennen uit de schrift en die ook anderen meedelen, dat men ze niet blieft, dat men ons zal haten, enzovoorts. Dat zijn bijbelse termen trouwens, hè. De wereld kent u niet omdat ze hem niet kent. De wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent. Of de wereld wilde naar hem niet horen. Ze zullen ook naar u niet horen en dat soort dingen meer. Wij zouden diezelfde ervaring opdoen. En we zouden zelfs merken dat ook voor ons geen plaats is in de herberg. Of in de samenleving, dan wel in de legerplaats. Of hoe dat bij gelegenheid maar heet. Je hebt loopt weer tegen kerst, dus dan krijg je dit soort termen enzovoorts. Hè? En dat is waar het om gaat. Onbegrip van de kant van de ongelovigen in het algemeen enzovoorts. En de strijd die daar het gevolg van is, zal ik maar zeggen. En dat wordt uitgebreid in de schrift genoemd. En hier in Filippenzen uiteraard ook. Maar waar het ons overkomt, zouden wij ons realiseren dat het ons overkomt opdat wij de Heer zouden leren kennen. En opdat wij bij wijze van spreken, maar ik meen het heel serieus, opdat wij bij wijze van spreken straks in de toekomst met de Heer kunnen spreken en onze ervaringen kunnen uitwisselen. Waarbij wij dezelfde ervaringen hebben gehad als hij. Misschien op een ander niveau, maar het gaat erom dat het fundamenteel hetzelfde is. Nou, dat is het hele punt. En dat is de praktijk. Ook daardoor leren we hem kennen. Of is dat zo moeilijk wat ik nu zeg? He? Nee, mijn vader is een jaar of 9 geleden overleden. En ik leer hem nog steeds beter kennen. Waardoor? Omdat ik hetzelfde werk doe als hij. En achteraf begrijp ik nou veel meer van hem dan in het verleden. En dat neemt nog steeds toe, uiteraard. Dat is toch een heel simpele zaak. Men doet dezelfde ervaringen op. En dingen die me vroeger niet, die ik vroeger dan niet kon begrijpen of niet zag, die begrijp ik nu wel en die zie ik nou wel. Dat is een kwestie van tijd, maar het is een kwestie van ervaring in de eerste plaats. En daar gaat het maar om. En op precies dezelfde wijze zouden wij de Heer leren kennen. We ontmoeten hem niet, nooit, zal ik maar zeggen. We weten helemaal niet hoe hij eruit zag of wat dan ook, maar we kennen hem alleen uit de Bijbel, uit de schriften, en toch leren wij hem op dynamische wijze, dat wil zeggen, niet door studie, maar in de praktijk van ons leven leren wij hem kennen. Maar dat gebeurt alleen wanneer wij inderdaad zijn navolgers zijn. En dat zouden wij zijn. En we zouden dus diezelfde loopbaan lopen als zij, de loopbaan des geloofs, ons kruis op ons nemen, de tegensprekers verdragen en dat soort dingen meer. En daarbij trouw zijn aan het woord Gods. En zien op de vreugde die ook ons is voorgesteld. En naarmate we verder op die weg zijn, zullen we de Heer meer leren kennen. Zo werkt dat. En dat gebeurt dus op actieve wijze. En zo neemt onze verbondenheid met de Heer toe. Maar ik bedoel het te zeggen, zo wordt onze liefde meer en meer overvloedig. En ook onze gemeenschap met elkaar. En dus liefde voor elkaar. Precies dezelfde wijze. Omdat we nou eenmaal alle in hetzelfde schuitje zitten, elkaar beter leren begrijpen en daarmee ook beter leren aanvaarden. Dat is de gedachte. En bovendien, als wij elkaar dienen en dus de gemeente dienen, treden we ook in de voetsporen van de Heer Jezus, die inderdaad de gemeente dient. Dat is een tegenwoordige dienst.
Je kunt dus eigenlijk zeggen dat de liefde en het kennen wat hier tot dienstbaarheid leidt, dat eigenlijk die dienstbaarheid straks ook in heerlijkheid eigenlijk op een hoger plan, maar dan zeg maar de gewenning daartoe.
Ja, het gaat heel ver door. De gedachte is weliswaar dat we zeggen, wij dienen nu en zullen met hem heersen. Dat is waar, maar die heersende functie is wel degelijk ook een dienende functie. Het is ten dienste van. En daar gaat het maar om. Dat wordt straks voortgezet. En daar heb ik een goed argument voor. Want we leren over de Heer Jezus dat hij op aarde diende en vernederd werd. En dus op grond daarvan verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. En we zeggen dat is al gebeurd. En hij zit op de troon. Het is allemaal waar. Niettemin leert de schrift dat de Heer Jezus nog steeds een dienende functie heeft. En aangesteld is in functie van dienstbaarheid. Nou, dienstbaarheid is slavernij, dus een wat sterk woord. Maar laat ik het anders zeggen dan. God heeft de Heer Jezus gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. Dus hij heeft hem aangesteld in een bepaald ambt. Hij heeft een verantwoordelijkheid opgelegd. En vervolgens wordt gezegd over de Heer Jezus dat hij getrouw is aan die hem aangesteld heeft. En in die functie dient hij in de praktijk de gemeente, want dat is de verantwoordelijkheid die hij opgelegd gekregen heeft. En hij doet het vrijwillig. Ik heb hier ooit wel eens eerder voorgehouden, was een aanleiding van de Hebreeënbrief, dat als er staat over de Heer Jezus, dat hij sprak, zie ik kom om uw wil te doen, o God, dat mijn zinzins, dat zeg ik zodat u het niet nu voor mij hoeft aan te nemen, maar dat mijn zins is, die uitspraak, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, er niet één is die gedaan werd bij zijn menswording, maar in het bijzonder bij zijn opstanding uit de dood. Want hij wordt in verband gebracht in de Hebreeën met zijn aanstelling tot hoge priester. En dat gebeurde niet bij zijn menswording, maar bij zijn opstanding uit de dood. Het is niet van allergrootste belang dat u dit ziet, dus daarom zeg ik het ook zomaar vrijblijvend tussendoor. Maar in elk geval is duidelijk dat de Heer tot vandaag verantwoordelijkheid draagt ten opzichte van God die hem die verantwoordelijkheid gegeven heeft. En hij vervult dus nog steeds een dienende functie. En terwijl hij op de troon zit en heerlijkheid heeft ontvangen. En dat zal voor ons in de toekomst precies hetzelfde zijn. En het tragiek is dat men deze functie van Christus dikwijls niet kent. Om een heleboel redenen niet. Of omdat men er nooit is aan toegekomen. Of omdat men het vervolgens weer wegredeneert. Dat gebeurt allemaal. Maar niettemin, het gaat om het tegenwoordige werk van Christus. En de gedachte is dan dat waar Christus uit de dood werd opgewekt en heerlijkheid heeft ontvangen en niettemin nog steeds een werk doet in dienst van God en verantwoordelijkheid draagt, zo zal het met ons ook zijn. Want na de opname van de gemeente, om zo te zeggen, zullen wij ook wij met heerlijkheid gekroond worden en zullen ook wij tot zonen gesteld worden. Maar het betekent niet dat er een eind komt aan onze priesterlijke functie die we nu al hebben. Integendeel, dat betekent dat we dan meer dan ooit en intensiever dan ooit een dienende functie zullen vervullen. En daarom zijn we nu nog hier, namelijk om dat hier te oefenen. Te leren. Wat moeten kinderen eigenlijk? Wat is er met kinderen? Waarom zijn die er? Wel, omdat ze volwassen dan wel volmaakt, want dat is het Bijbelse woord in de Statenvertaling, dat ze volmaakt zouden worden, volwassen zouden worden. Kortom, ze zouden leren verantwoordelijkheid te dragen. En hoe doen ze dat? Door in de praktijk in niets te verschillen van één dienstknecht, hoewel zijn erfgenaam zijn van alles. En als men het hier niet leert, zal men het boven ook niet leren. Althans, die gelegenheid krijgt men niet eens. Voor zover ik het begrijp uit mijn Bijbel. Dat is waar het om gaat. Hè. Bovendien, en dan ga ik weer even naar vers 9 van Filippenzen 1. Daar staat dan... dat uw liefde meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelens. Ik denk dat in dit vers inderdaad het woord liefde geplaatst wordt boven die twee andere. Kennis en ervaring, om zo te zeggen. Neem niet weg dat bij andere gelegenheden ik geneigd ben te zeggen... liefde is kennis. Dat is gewoon hetzelfde. En dat is ook redelijk goed aan te tonen. Je moet daarbij bedenken dat begrippen niet altijd strak omlijnd zijn. En dus elkaar dikwijls overlappen en soms wat meer dan... op de ene plaats wordt meer dan op een andere plaats. Maar liefde is immers gewoon gemeenschap. En kennen, het werkwoord kennen, wil toch ook gewoon zeggen gemeenschap oefenen? Hè? Ja, dan vertalen wij het ineens met bekennen. Maar van oorsprong is het heus hetzelfde woord. Dat heet ook zo. Kennen is gemeenschap hebben met. En het woord bekennen wordt beschouwd als synoniem voor het bedrijven van de liefde. Dat is het ook. Alleen niet slechts op seksueel niveau. Zeg dat maar tegen Freud. Maar laat maar zeggen. Niet alleen op seksueel niveau. Dat is de fout van Freud. Die bracht alles terug op het niveau van de seksualiteit. Maar de werkelijkheid is natuurlijk heel anders. Wat in de seksualiteit wordt uitgedrukt... is namelijk de uitdrukking van heel de essentie van het leven als zodanig. En bekennen is het praktiseren van de liefde. Dat is inderdaad zo, ja. En kennen is dus gemeenschap hebben met... deel hebben aan... één zijn met... Maar dat heet ook allemaal gewoon liefde, hoor. En daarna, maar op veel lager niveau, zeggen we... hoe komt het dat we bepaalde dingen kennen? Wel, omdat we er belangstelling voor hadden. Maar dat is op een lager niveau. Dan begint het met affectie. We zijn ergens geïnteresseerd in, enzovoorts. En we verdiepen ons er dan in, heet zoiets. En dan ontstaat kennis. Maar, ja, die volgorde, ja... Soms gaat het op zo'n volgorde. Maar soms gaat het ook andersom. Soms verdiepen we ons ergens in omdat het moet. Iets wat we helemaal niet leuk vinden. En daarna gaan we het wel leuk vinden. Toch? En ontstaat wat wij noemen liefde. Maar eigenlijk fundamenteel is daar gewoon geen verschil tussen. Liefhebben is kennen. En trouwens, het is ook kunnen. Om bij dat woord gevoelen weer terug te komen. Het praktisch kennen. Want heel wat mensen kunnen en dus ook in de praktijk doen, doen ze uit liefhebberij. Prachtig woord. Liefhebberij. En liefhebberij, u weet wat een schilderij is? Dat is wat tot stand komt door schilderen. En liefhebberij is wat tot stand komt door liefhebben. Men vindt het leuk om te doen, populair gezegd. Het heet een liefhebberij. Men vindt het aardig. Maar dat is deel hebben aan, ergens in betrokken zijn, zich ergens aan overgeven enzovoort. Het gaat dus gewoon om één en hetzelfde ding. De praktische uitoefening van de gemeenschap. En het leuke is dat het daar met grote nadruk om gaat in dit vers, zonder dat die term gebruikt wordt deze keer. Maar het is heus hetzelfde. Nou goed. En daarna volgt pas vers 10. Namelijk... opdat gij beproeft de dingen die verschillen, dat daarvan mag je rustig doorstrepen, wat mij betreft. Anders vraag ik meteen waarvan verschillen. Ja, dat is nergens voor nodig. Als er verschil is, gaat het altijd om verschil tussen het een en het andere. Dus je mag het van mij, wat mij betreft weer weglaten. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen en opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven. Tot de dag van Christus. En ik begin met die laatste. Tot de dag van Christus sluit aan bij vers 6. En vers 6 zei dat God in ons een goed werk begonnen is. En dat het de bedoeling is dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En we hebben gezien dat het gewoon in de praktijk betekent tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En als hier in vers 10 ook gezegd wordt tot de dag van Christus, betekent het dus dat de zaken die hiervoor genoemd zijn inderdaad zouden bijdragen tot ons loon. Dat wil zeggen, ze zijn bepalend voor de uitspraak van de dag, van het oordeel, van de rechtbank. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar namelijk die liefde meer en meer overvloedig wordt en toeneemt samen met kennis en ervaring, om het dan maar zo te zeggen. Waar dat gebeurt, zal men daar in de dag van Christus loon voor ontvangen. Een kroon dus. En hetzelfde geldt voor wat in de eerste helft van vers 10 staat. Namelijk opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Dat, wat het ook is, het is kennelijk van belang voor onze zaligheid. Toch? Want zo heet zoiets. En opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven. Want wij zouden daarvoor loon ontvangen. Nou goed, eerst dan maar de betekenis van de term. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Die is misschien niet zo duidelijk. Sommigen hebben het vers helemaal buiten de Bijbel geplaatst en apart beschouwd. En zeggen, zie je wel, je moet in je Bijbel zoeken naar dingen die verschillend zijn. En men vindt overal in de Bijbel dan verschillen. Van dit is niet dat en zus is niet zo enzovoorts. Van heiligmaking is wat anders dan reiniging en dat soort dingen meer. Hè. Mooie verschillen allemaal. En de gemeente als lichaam van Christus in 1 Korinthe is een andere dan de gemeente als lichaam van Christus in Efeze. Want heeft men uitgevonden, in 1 Korinthe is sprake van een hoofd, maar het is niet Christus. Heeft men uitgevonden. Kijk maar flink bedenkelijk, want het is natuurlijk onzin. Maar men heeft wat verward. Paulus haalt beelden aan uit het menselijk lichaam, noemt in dat verband het hoofd, enzovoorts. Ja. En maar zij passen het meteen toe op het lichaam van Christus, alsof het over dat hoofd gaat. We komen dan tot de conclusie, ja, het hoofd is niet Christus. Dus er zijn twee lichamen van Christus en één daarvan, daar is Christus niet het hoofd. Heb je twee verschillende lichamen dus, hè? En daarmee twee verschillende gemeentes, enzovoorts. Nou, ik durf er niks meer van te zeggen, want ik denk altijd als ik er wat van zeg, dat ik het meteen belachelijk maak. En dat is nou weer niet meteen de bedoeling. Maar het lijkt me in zichzelf redelijk belachelijk eigenlijk. Maar er zijn mensen die zijn er serieus mee bezig. Laat ik dan iets minder kwetsbaars nemen, want soms schieten mensen fraaie voorbeelden er binnen. Er zijn er die hebben de evangelie bestudeerd. Het zijn vier verschillende evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Men legt ze naast elkaar en men zoekt naar verschillen. Want staat, je moet beproeven de dingen die verschillen. En men vindt drie intochten in Jeruzalem, drie reinigingen van de tempel, vijf redens over de laatste dingen en nog zo het een en ander. Hè. Ja, echt waar. Ja, waarom? Omdat er een woord in het ene evangelie een ander woord staat ergens dan in het andere. En dus was het een hele andere geschiedenis, heeft men dan het idee. En ja, dat is een nogal vreemd idee, denk ik. Maar men verdedigt zich dat ze zeggen, ja, maar de beproefde dingen die verschillen, dat wil zeggen, er is iets geheimzinnigs met de schrift aan de hand. Er zijn dus dingen die kennelijk op elkaar lijken, maar wij worden geacht het verschil tussen die beide dingen te zien. En zo gaan we verder. U begrijpt toch dat dit tot niks leidt. En dat het valt in de categorie theorieën, maar dat het in de praktijk geen enkele positieve uitwerking ook maar kan hebben. Negatieve uitwerking overigens wel. Maar goed. Nee, waar het om gaat, staat er gewoon achter. Kijk, er staat, wat zou toenemen is die liefde, die zou overvloedig worden, op dat en nog een keer op dat. In vers 10. En als u zoiets tegenkomt, betekent het dat u die beide zinnetjes, die in dit geval beginnen met op dat, gewoon naast elkaar moet leggen of over elkaar heen moet leggen, omdat ze allebei hetzelfde zeggen. Opdat duidt het doel aan, of althans een voorlopig doel in dit geval, maar niet in een bepaalde richting die men op zou gaan. En de ene zin zegt, die liefde zou overvloedig worden in alle kennis en gevoelen, kennis dus het algemeen, opdat gij beproeft de dingen die verschillen, of opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven. En dat is gewoon twee keer hetzelfde. Dat is namelijk makkelijk genoeg uit te leggen en ook te bewijzen. Oprecht namelijk is ongeveer hetzelfde als eenvoudig of enkelvoudig. De gedachte is namelijk dat er geen bijbedoelingen, bijoogmerken zouden zijn. En simpel betekent immers ook gewoon eenvoudig, enkelvoudig. Gaat maar om één ding. En oprecht zijn wil zeggen dat men maar één doel op het oog heeft en niet meerdere tegelijk. Want het probleem bij meerdere doelen tegelijk is dat men bij gelegenheid het ene doel zal nastreven ten koste van het andere. Maar hier gaat het maar om één doel. Eén ding doe ik, staat er later dan ook, hè? In hoofdstuk 3. Vergeet het geen achter is, jaag ik naar het wit. Niet alle witten, alle doelen. Er is maar één wit, één doelwit dus. En oprecht zijn, komt in de, en eenvoudig zijn, dat is het andere woord, komt in de Bijbel veel voor. Het wordt als als ideaal beschouwd van de gelovigen. Men zou eenvoudig, men zou oprecht zijn, men zou maar één doel nastreven en daarnaast niks. Daar gaat het om. En daarmee is verklaard, want waar staat op dat gij beproeft de dingen die verschillen, weten wij meteen dat als er sprake is van verschil, dan zijn er tenminste twee. En omdat wij maar één doel zouden nastreven, dus oprecht zijn, gewoon recht zijn, kun je ook gewoon vertalen hoor. Betekent het dus dat één van de twee niet deugt. Als het twee zijn dus, is één van die twee niet goed. Als we twee doelstellingen hebben, dan is er één verkeerd. En daar gaat het maar om. Je zal er geen bijoogmerk hebben. Dat er betekenis is mogen blijken uit wat de apostel daarna meteen zegt in vers 15. Sommigen prediken ook wel Christen door nijd en twist. Niet zuiver, vers 16, enzovoort. Die hebben bijbedoelingen namelijk. En Paulus zegt dan, nou ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik ben in ieder geval blij dat het evangelie gepredikt wordt. Maar die bijbedoelingen hadden er niet moeten zijn. En daar gaat het maar om. We zouden maar één ding op het oog hebben. En dus oprecht zijn, zegt vers 10. En dus beproeven de dingen die verschillen. Maar laten we maar gewoon vertalen met afwijken. Want dat is wat het is. Een verschil is immers een afwijking. Dus als je het nou zo vertaalt, dan heb je hem in één keer. Opdat gij beproeft de dingen die afwijken. Let op beproeven. Proeven heeft in zich proeven. En proeven heeft de betekenis van ervaren. Het beproeven van de dingen, wil ik zeggen, in de praktijk, door ervaring dus, testen. En het is iets wat men ondergaat. Het heeft met theorie niks van doen. Hier gaat om gewoon het praktische leven waarin men oprecht zou zijn, geen bijbedoelingen zou hebben. Maar, en daardoor zou zijn zonder aanstoot te geven. Daar kom ik straks op terug. Want daarvoor zullen wij beloond worden. Het is precies hetzelfde verhaal als het lopen van de loopbaan. Elders in de Nieuwtestamentische brieven. Men zou zich onthouden in alles. Ik meen dat het 2 Korinthe 9 is. Men zou de loopbaan lopen en zich onthouden in alles. Of via Hebreeën 12. Men zou van alles afleggen wat er niet bij hoort. Wat er geen rol in zou moeten spelen. Dat moet allemaal weg. Men zou één ding doen. De loopbaan lopen. Met het zicht op de kroon aan het eind. En hier staat gewoon, met het zicht op de dag van Christus. En als er iets kenmerkend was voor het leven van de Heer Jezus zelf, was het ook inderdaad dit. Hij had maar één doel op het oog, namelijk de uitvoering van zijn opdracht, de verheerlijking van zijn vader, het werk van zijn vader. En voor de rest trok hij zich kennelijk nergens wat van aan. In de praktijk. Hoeveel moeite dat hem dan ook gekost heeft. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij gaan weer terug naar Filippenzen 1, vers 10. Opdat gij beproeft en dus ook ervaart in de praktijk, want dat is wat proeven is. Opdat gij beproeft de dingen die verschillen, die afwijken, zou ik zeggen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Opdat gij oprecht zijt. En ter illustratie zeg ik dan even erbij dat wij in 2 Petrus 3 vers 1 lezen: door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. En oprecht gemoed wil zeggen dat inderdaad dat denken enzovoort maar op één ding gericht is. Oprecht. En verder hebben we in 1 Korinthe 5 vers 8... Dat daar gesproken wordt over de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En het oprechtheid is precies ditzelfde woord. Oprechtheid en waarheid. Ze worden als synoniem beschouwd. De waarheid is namelijk maar één. Dus het kan altijd maar één waarheid zijn, per definitie. En oprechtheid is dus daar min of meer synoniem mee. Oprechtheid wil zeggen ook dat er maar één ding is.
Rechtervoren.
Ja, dat komt daarmee over. Rechtervoren, zodat er geen afwijking is. Want dat is de gedachte van het verschillen. En dan hebben we in 2 Korinthe 1 vers 12... in eenvoudigheid en oprechtheid. En dan heb je twee woorden met volkomen dezelfde betekenis. Eenvoudigheid en oprechtheid. Beide willen zeggen, er is maar één. Enkelvoudigheid immers. Er is maar één ding waar het om gaat. Eenvoudigheid en oprechtheid. Nou goed, dan laat ik het met mij. Het was maar even ter illustratie van het woord. Er zijn er ook gewoon die zeggen, je zou oprecht moeten vertalen met zuiver, puur. Dat kan natuurlijk ook, ja. Nou goed, en dan staat er, en zonder aanstoot te geven. Omdat je oprecht zijt, wil dus zeggen dat er geen afwijkingen zijn. En dan, en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat aanstoot geven, er behoeft altijd enige toelichting. Want het ligt natuurlijk voor de hand dat wij denken dat het gaat om dat wij anderen geen aanstoot geven. En het gaat inderdaad niet om onszelf. Hè. Het gaat om anderen geen aanstoot geven. Maar we denken dan in de eerste plaats gewoonlijk aan andere mensen. En dat is een misverstand, denk ik. Het hoort er wel bij, maar het is niet de eerste gedachte. Ik heb die uitdrukking opgezocht. Ik vind hem drie keer. En de eerste keer dat die voorkomt is in Handelingen 24 vers 16. En daar staat, om altijd een onergerlijk, en dat is het woord, zonder aanstoot, onergerlijk. Ergernis is immers gewoon een aanstoot, hè, hetzelfde woord. Om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. En dan wordt dus eerst God genoemd. Men zou God geen aanstoot geven. Maar omdat men dat zo'n rare gedachte vindt, is het kennelijk vertaald met onergerlijk. Dan valt het niet meer zo op in het Nederlands. Maar het staat recht. Dus om altijd zonder aanstoot te zijn. En geweten te hebben dat geen aanstoot geeft bij God en bij de mensen. Maar in die volgorde uiteraard. Het hangt natuurlijk ook rechtstreeks samen met men zou God meer gehoorzamen dan de mensen. Het gaat om precies dezelfde volgorde. Daarna hebben we 1 Korinthe 10, vers 32. Waar de bekende tekst staat, wees zonder aanstoot te geven en de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. En daar gaat het inderdaad over mensen. Maar dan nog moet duidelijk zijn dat als men wel aanstoot geeft, hetzij aan Joden en Grieken of aan de gemeente Gods, dat het toch in de eerste plaats is aanstoot geven aan God dan wel aan Christus. Of gewoon hem ergeren. Dat kan toch? En zo lees ik hem hier ook, dus de derde en laatste keer dat de term voorkomt, hier in Filippenzen 1 vers 10. Namelijk, opdat je oprecht zijt en zonder aanstoot te geven aan wie? Wel, er staat achter, tot de dag van Christus. En als u dus vraagt, wie zouden wij geen aanstoot geven? Wel, in de eerste plaats Christus niet. Uiteraard. Want hem dienen wij en van hem zouden wij loon ontvangen. En dat is dus waar het in de eerste plaats om gaat. Nou goed.
Maar ik denk niet met twee keer over de dag van Christus in vers 6 over.
Ja, dat moest ik nog even toelichten. De gedachte is aan dat goede werk in vers 6. Dat God begonnen heeft in ons en dat hij zou voltooien. Tot op de dag van Jezus Christus. Want dan zullen wij daar loon ontvangen. In die dag, in dat oordeel dus. En hier in vers 10 gaat het nog steeds om precies hetzelfde. Het betekent dus, en daarom hartelijk dank even voor de aanwijzing. Het betekent dus dat wat hier staat in vers 9 en 10, en ook 11 trouwens nog, beschouwd wordt als het werk Gods in ons. Dit is het werk dat God in ons doet en wat hij wil voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hij wil namelijk dit werk in ons doen dat onze liefde meer en meer overvloedig worden in kennis, in erkentenis en gevoelen. Als ik de omweg neem, dan zeg ik, de bedoeling was dat wij door de Heilige Geest zouden geleid worden in heel de waarheid. Maar dat komt op hetzelfde neer. Wij zouden namelijk komen tot kennis. En inderdaad ook door ervaring. Dus erkentenis en gevoelens, zoals de woorden hier luiden. En dat oprecht zijn en zonder aanstoot te geven. Wel, dat kunnen wij zelf niet. Maar de gedachte is ook dat God dat werk in ons zou doen. Het zou gebeuren door de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Met dank aan Romeinen 8. Dit is dus gewoon de beschrijving van het werk Gods. En later wordt er nog veel uitgebreider op ingegaan in die versen die ik net al even citeerde. Het is namelijk God, 2 vers 13. Het is namelijk God die in u werkt, beide het willen en het werken, enzovoorts. Het is Gods werk in ons. En wat er voor nodig is, is dus niet zozeer dat wij streven naar toename van die liefde of kennis of gevoelen enzovoort. Wij zouden ons aan de Heer overgeven. Dat is gewoon de gedachte. En hij zou zijn werk in ons doen. Op deze wijze. En dat tot de dag van Christus, omdat daar de voltooiing van dat werk bereikt is. En daar zal men er dus loon voor ontvangen. Daarom zeg ik ook direct dat dat werk, die ontwikkeling waarover gesproken wordt, niet doorgaat na de opname van de gemeente. Het gaat hier over een werk wat daar zijn voltooiing vindt. Uiteindelijk, doordat het daar beloond wordt. Het is dus een werk wat gebeurt terwijl wij op aarde leven. Dus terwijl wij nog in het vlees zijn. En hetzelfde geldt dus ook nog voor vers 11. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Je kunt ook vragen, hoe ziet dat eruit, dat we zijn zonder aanstoot te geven? Wel, wij zijn zonder aanstoot te geven, althans aan Christus, wanneer wij, vers 11, vervuld zijn met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En daar heb je de samenhang. En vandaar dat ik nogal benadruk dat het erom gaat dat we God dan wel Christus geen aanstoot zouden geven. Want wat zou gebeuren in ons leven is dat onze levens vruchten zouden dragen. Het wordt hier genoemd vruchten der gerechtigheid. En er staat ook uitdrukkelijk bij die door Jezus Christus zijn. Sluit aan bij wat ik zojuist zei. Het is God die dat dus in ons doet. Dan wel, het is Christus die dat in ons doet. Hier staat die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Het sluit trouwens ook aan bij wat ik eerder al genoemd heb vanavond. Namelijk het werk van de Heer Jezus Christus tijdens zijn omwandeling op aarde had in hoogste instantie tot doel de verheerlijking van God. Zo zegt hij het zelf tenminste in Johannes 17. Vader, ik heb u verheerlijkt. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij te doen gegeven hebt. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Enzovoorts. Maar gaat het dus om dat zijn werk in hoogste instantie tot doel had de verheerlijking van God. En wat hier staat, Filippenzen 1 vers 11, is dat het tegenwoordige werk van Christus precies hetzelfde doel heeft. Namelijk, hij zou ons vullen met vruchten der gerechtigheid, waarvan staat dat ze zijn door Jezus Christus. Dat wil zeggen, het is Jezus Christus in ons die dat bewerkstelligt. en het zou zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Zodat ook het tegenwoordige werk van Christus tot doel heeft de heerlijkheid Gods.
Dus trouwens. De vrucht van de geest.
Dat is de andere term. Er zijn nog een paar andere termen, maar een daarvan is inderdaad de vrucht van de geest. Hier heet het vrucht der gerechtigheid, omdat gewoon van de andere kant af binnengekomen wordt hier in Galaten 5 geloof ik, ja. Wordt het genoemd de vrucht van de geest, want de gedachte is daar die van werken des vleeses tegenover de vrucht van de geest. De werken des vleeses zijn openbaar, welke zijn, en dan komt er een rijtje. Maar de vrucht van de geest is liefde, liefde eerste. Blijdschap, vrede, langmoedigheid en al het andere. Maar dat zijn allemaal bijproducten, als ik het zo zeggen mag, van liefde. Nou eenmaal, liefde brengt tot blijdschap, vrede, langmoedigheid en hoe het maar heten mag. Het heet daar vrucht van de geest, omdat het geplaatst wordt tegenover de werken van het vlees. Het gaat dus een dubbele tegenstelling. Vlees en geest namelijk, maar ook werken en vrucht. Wat dan heel aardig is, want werken wil zeggen activiteit als zodanig, maar vrucht wil zeggen een activiteit die vanzelf, dat wil zeggen van nature, tot stand komt. Vrucht aan een boom, ja, daar hoeft niemand wat aan te doen, dat gebeurt vanzelf. Men kan het tegenhouden, dat wel, maar als men dat niet doet, ontstaat vrucht vanzelf. En zo is het ook met die de vruchten van de geest in ons, uit Galaten 5, ze ontstaan vanzelf. Begrijp je me goed? Vanzelf heeft ook de betekenis van iets van oppervlakkigheid en zo. Joh, het gaat vanzelf. Hè? Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel vanzelf, namelijk komt uit het zelf voort. En vandaar het woord vanzelf. Het komt uit het wezen voort. En waar die geest in ons woont en waar die geest leven is, zal die geest in ons vrucht dragen. Alleen komt tot uitdrukking, of althans komt naar buiten, via ons lichaam en dus via ons doen en laten. Want liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid mogen dan abstracte begrippen zijn. In werkelijkheid zijn ze helemaal niet abstract. Want het zijn termen ter aanduiding van een bepaalde gezindheid, maar beter nog, zijn termen ter aanduiding van een bepaalde levenswijze. Hoe abstracte begrippen ook zijn, ze betekenen niks als ze niet in de praktijk tot uitdrukking komen. En daar gaat het dus om. En hier is het precies hetzelfde. Hier heet het vruchten der gerechtigheid. Waarbij gewoon de gedachte is dat het gaat om rechtvaardigheid als zodanig. Wij zijn namelijk gerechtvaardigd in Christus. Toch? Bovendien, het is ook rechtvaardig, maar die is minder bekend. Het is ook een kwestie van rechtvaardigheid dat wij nu leven uit genade. Leven uit genade is namelijk in overeenstemming met de wet, volgens Romeinen 3. De gedachte is immers dat de wet vervuld is en dat op wettige wijze onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En de gedachte is dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar wij worden geacht met Christus gestorven te zijn. En dus is er overeenstemming met de wet dat wij niet onder de wet leven, maar uit genade. Dat is ook allemaal gelaten trouwens, hoor, waar dit allemaal staat. Door genade dus. En die genade bewerkstelligt deze dingen in ons. Wij leven daaruit en zal daardoor ook onze levens gaan beheersen, is het idee. En het heet dus vrucht. Mijn vader zou onvermijdelijk beginnen te spreken over de kerstboom en de kersenboom. Langzamerhand een bekend voorbeeld. Ik blijf het hem altijd maar nazeggen. Het is kennelijk een Amerikaanse. Uit een Amerikaans boek dat hij had. Want de gedachte is dan, het verschil tussen de kerstboom en de kersenboom is dat er een kerstboom hangen cadeautjes. Maar in Nederland doen ze dat zo niet, geloof ik. Maar daar wel. En aan een kerstboom hangen kersen. Maar die hangen daar vanzelf. Die hoef je er niet in te hangen. Want het grote verschil is bovendien, de kerstboom is dood, maar de kersenboom, die leeft. Zie, twee totaal verschillende dingen. En waar het dus om gaat, is vruchten der gerechtigheid. Dat wil niet zeggen, kijk, die vruchten, dat is een bepaalde levenswandel. Zoals in het voorgaande aangeduid en zoals in het volgende van deze brief uitgebreider uiteengezet. Maar het is niet een levenswandel die men opbrengt of die men praktiseert tegen de eigen natuur als zodanig in het algemeen in. Zo van, ik doe het liever niet, maar het moet nou eenmaal. Het is de bedoeling dat ik dat doe, dus dan doe ik het maar. Dat is het niet. Velen denken dat het dat is, maar dat is niet waar. Dat is werken der wet doen. Waar het om gaat namelijk, is dat die levenswandel waarover dan de Filippense brief spreekt, gewoon als vanzelf voortkomt uit, van binnenuit, uit ons hart. Uit onze natuur. En nou loop ik het risico dat hij zegt, ja, dat is de nieuwe natuur. En dan moet ik weer zeggen, ja, dat is de nieuwe natuur. Maar ik moet u zeggen dat ook dat volstrekte theorie is. Want u kunt bij uzelf toch echt niet het verschil aanwijzen tussen uw oude en nieuwe natuur. Dat wil zeggen, de oude natuur kunt u dikwijls met zekerheid aanwijzen. Maar de nieuwe natuur toch echt niet. Want als we slechte dingen doen, zeggen we dat is onze oude natuur. Of dat doe ik niet, maar de zonde die in mij woont, dat vind ik ook altijd een aardige. He? En als we wat goeds gedaan hebben, dan denken wij misschien, ja, dat is onze nieuwe natuur. Maar dat valt niet te bewijzen. Echt niet. Waarmee ik alleen maar nu wil zeggen dat wij in de praktijk dat verschil niet kunnen maken. Theoretisch wel, in de praktijk niet. Bovendien, de Bijbelse gedachte is dat die nieuwe natuur gewoon onze natuur wordt. Dat, nou ja, zoals Johannes de Doper het zei. Die zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. Of die nieuwe mens in ons moet tot ontwikkeling komen. Die oude mens, ja, die verdwijnt. Maar hoe dat ook zij, het is één geheel. Wij zijn wie wij zijn. En de bedoeling is dat we veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. In gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid of hoe het maar heten mag. En dat is gewoon de verandering van ons gemoed. En niet zozeer, want niet zozeer de verwisseling, zo van de een eruit en de ander erin. Maar de verandering van ons gemoed als zodanig. Ja, wij kunnen natuurlijk zeggen, ik ben die oude mens en Christus woont in mij. Dat is Bijbelse gedachte. Maar het neemt niet weg dat wij hier in Filippenzen 1 de gedachte vinden, het leven is mij Christus. Er komt niks anders voor. En het idee is gewoon dat het gaat om één wezen, één mens, enzovoorts. En het onderscheid zou namelijk niet gemaakt moeten worden. De bedoeling is namelijk dat wij zelf veranderen door de groei, onze toename, laat ik het zo zeggen, in liefde, in kennis, in gevoelen, enzovoorts. Precies met de woorden die hier staan. En dan zullen wij vruchten voortbrengen. Maar dit heb ik vorige keer aan het eind van de avond ook gezegd. Herinner ik mij nu. Dan zullen wij vruchten voortbrengen die voortkomen uit wat wij geworden zijn. Ik wil zeggen, ik heb vorige keer toen gezegd, waarom doen wij bepaalde dingen? Waarom dienen wij de Heer? Omdat het moet. Nee, als het goed is, omdat we niet anders kunnen. Dat wil zeggen, het is wel een vrije keuze. Maar zelfs die keuze is, ja, omdat het alternatief ons niet aanstaat. We doen het gewoon. Ik heb het voorbeeld van Luther aangehaald, vind ik altijd een prachtige. He? Al waren het maar alleen die woorden. Het waren niet eens de laatste, lang niet zelfs. Hij zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Maar hij kon wel anders. Historisch geredeneerd en naar de mens. Hij had daar niet hoeven te verschijnen voor de reisdag in Worms. Echt niet. Hij was al lang ondergedoken enzovoorts. Hij had niet hoeven verschijnen. Maar hij kwam vrijwillig. Men had het hem wel gevraagd. Maar hij hoefde niet. Hij kwam wel en hij zei... Want hij was vrij man op dat moment. Nog steeds. En hij zei... Hier sta ik. Ik kan niet anders. En ik denk dat het een volstrekt eerlijk antwoord was. Zo gaat dat namelijk. Men heeft weliswaar een andere keus. Maar men wil die andere keus niet. Men doet gewoon wat in het hart is... En dient dus de Heer. Zo hoort het. Alleen het probleem is dat dikwijls men dit niet herkent. En denkt, nou ja, als ik dan, omdat in de Bijbel staat als kind van God zus en zo zou moeten leven, dan doe ik dat dan toch maar. Maar dat geeft geen bevrediging. En men begrijpt daarna niet meer het verschil tussen de werken der wet en de werken des geloofs. En dat soort dingen meer. Men begrijpt het verschil niet. Sommigen worden zelfs boos als je zegt dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Enzovoort. Want ze begrijpen niet het verschil tussen die goede werken en de werken der wet. Omdat ze van allebei het idee hebben dat het moet. Nee, het moet niet. De clue is juist dat als wij toenemen in kennis en overvloedig worden in liefde, dan brengt dat vrucht met zich mee. Liefde is trouwens sowieso de grootste kracht in de schepping als zodanig. Al was het maar omdat God liefde is, dus dat is daarmee bewezen.
De goddelijke natuur die wachtig geworden is in Peter.
Ja.
Opdat wij niet meer zouden struikelen.
Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Dat leven zou in ons tot ontwikkeling komen. Wij zouden dat niet remmen. En dus uit deze dingen leven. Dat is waar het over gaat. Eruit leven. Ik heb je vorige keer aan het eind van de avond trouwens ook aangehaald die verse uit 2 Korinthe 3. Waar staat dat wij met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen. En daardoor worden wij in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet door het ontvangen van het woord, of wat het maar is, van de heerlijkheid van Christus. Ook niet simpelweg door het uitstralen als zodanig van de heerlijkheid des Heren, voor het geval dat mogelijk zou kunnen zijn. Maar door het weerspiegelen ervan. Dat wat wij uitstralen, om bij die beeldspraak te blijven, komt niet voort uit onze oude mens als zodanig. Het komt wel uit ons voort, maar omdat het er eerst ingekomen is. En terwijl het erin komt, gaat het er ook weer uit. Als vanzelf. Zo zitten mensen mee met elkaar. Dat wat hij hoort, dat wat hij beleeft, dat spreekt hij ook. En daar leeft hij uit. In de praktijk. Dat houdt hem bezig. Enzovoorts. En het verandert hem. Omdat hij ontvangt en doorgeeft. Hij leert aan beide kanten trouwens. Leert hij. Bij het ontvangen leert hij. Wordt hij onderwezen. Maar bij het weerspiegelen zal ik maar zeggen. Of het in de praktijk brengen. Want dat is het eigenlijk. Leert hij ook aan de kant van gevoelen. Om zo te zeggen. Want zo kun je die twee woorden dus ook interpreteren. Hè? Erkentenis is leerstellig ontvangen. En gevoelen is dan het in de praktijk brengen van wat men leerstellig ontvangen heeft. Maar in beide gevallen is het oefening. Zo leert hem. Hè?
Stromen van water. Die
ja, komt erin en eruit dus. Hè? Maar zo zit de menselijke natuur, de oude menselijke natuur, dus ook gewoon in elkaar. Iemand die alleen ontvangt, die leeft niet. Die leert niet, die verandert niet. En iemand die alleen geeft, ook niet. Die schouw leeg heeft niks meer te geven. Maar het gaat om een proces. Men ontvangt en geeft. Dat is trouwens communicatie eigenlijk. Hè? Ontvangen en doorgeven. Nou, zo zou de gelovige ook leven. Maar nu in de zin van dat hij inderdaad de heerlijkheid Gods ontvangt. Als ik het nader moet specificeren, moet ik zeggen, die heerlijkheid die daar genoemd wordt in 2 Korinthe 3, is de heerlijkheid van het nieuwe verbond en dus van het evangelie. Of gewoon de heerlijkheid van Christus, maar het gaat om het nieuwe verbond, der genade en niet der wet, staat er allemaal bij. Maar die zou men niet alleen ontvangen, maar ook praktiseren. Als ik doorgever zeg, denkt u weer dat hij de deur langs moet met... Met het evangelie, daar is ook niks op tegen. Maar het is een van de vele aspecten wellicht van het hele verhaal. Wij zouden daaruit leven. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Pas als hij dat doet, zal hij toenemen werkelijk in liefde en in kennis en gevoelen. Zal hij beproeven de dingen die verschillen. Zal hij gevoelig zijn voor afwijkingen van de waarheid, want daar komt het in de praktijk op neer. Dan zal hij oprecht leren zijn. Dan zal hij zonder aanstoot zijn tot de dag van Christus enzovoort. En dan zal zijn leven inderdaad vruchten der gerechtigheid voortbrengen. Dat is waar het om gaat. En dat is onze verantwoordelijkheid. Vruchten der gerechtigheid zijn gewoon vruchten van de geest. Of gewoon de resultaten, want dat is wat vrucht is altijd, hè, zijn de resultaten van het leven dat wij hebben ontvangen. Resultaten ook van onze rechtvaardigmaking. En beter nog, resultaten van de gerechtigheid of de rechtvaardigheid. En dat alles is dus gewoon door Jezus Christus, die hier als middel genoemd wordt, zal ik maar zeggen, degene die het bewerkstelligt in ons. En dan het doel ervan is de heerlijkheid en de prijs van God. Maar vergis je niet, beide woorden, heerlijkheid en prijs, worden ook gebruikt voor wat wij zelf zullen ontvangen. En dat is logisch ook, want de gedachte blijft dat de arbeider weliswaar, de dienstknecht weliswaar werkt voor zijn heer, maar dat de eerste vruchten van zijn arbeid voor hemzelf zijn. Hebben we die nog? Krijgt hij zijn loon van namelijk. En waar het gaat om de heerlijkheid en prijs van God, zullen wij heerlijkheid ontvangen. En ontvangen wij die prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is hoofdstuk 3 vers 14. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is.
Als die heerlijkheid niet deel van hebt, ook willen.
Als je die?
Als die heerlijkheid niet deel van hebt, ook niet willen.
Nee, nee, dit is een kwestie van gemeenschap inderdaad, ja. Maar inderdaad, tot prijs de roeping Gods die van boven is. En als ik in het algemeen vraag waartoe zijn wij geroepen, wordt u geacht te zeggen tot zoonschap, tot aanstelling tot zonen. Die hij geroepen heeft, heeft hij tevoren verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Lijkt me duidelijk uit Romeinen 8. Tot zoonschap zijn wij geroepen, als wij die kinderen God zijn geroepen om tot zonen gesteld te worden. Maar men kan ook zeggen, we zijn geroepen tot heerlijkheid. En dat komt dus op hetzelfde neer. En de prijs is dan de aanstelling tot zoon. Of het ontvangen van één kroon. Ontvangen van de prijs.
De vrucht van de gerechtigheid komt nog voor in Hebreeën 12 vers 11. En heeft met die kastijding even te maken.
Oh, die ja. Dat, precies, ja, datzelfde. Ja. Ja, het blijft zo dat Hebreeën en Filippenzen precies dezelfde gedachten naar voren brengen. Daarom vind ik het altijd wat merkwaardig dat sommigen de Filippenzenbrief beschouwen als specifiek gemeentelijke waarheid en de Hebreeënbrief als specifiek niet gemeentelijke waarheid. Maar ze leren precies hetzelfde. Met andere termen, maar daar heb je het weer. Als men denkt dat andere termen een andere betekenis hebben, dan is dat een wel heel noodlottig en bovendien naïef misverstand.